beginnen met gebed. Vader in de hemel, we hebben net gezongen dat u ons leven bent. U weet ook wat er speelt in ons leven. En bij velen van ons is dat heel wat. En zijn er dingen die ons zorgen baren. En zijn er vrienden en familieleden, kennissen om wie we ons zorgen maken. We willen u danken dat u ons leven bent, dat we dat mogen beseffen, dat we dat ook mogen beleiden. We willen u danken dat we samen hier bij elkaar zijn, dat we elkaar ook mogen bemoedigen en dat we ook bemoedigd mogen worden door uw woord. Zelfs verhalen uit het Oude Testament die heel lang geleden gebeurd zijn, die ons iets kunnen leren van hoe machtig u bent en dat u altijd helpt, dat u er altijd bent om te helpen voor degenen die op u vertrouwen. Wilt u ons ook daarvan bewust maken vandaag, vanavond? Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Oké. Klinkt heel raar. Ik wilde met jullie, ik heb natuurlijk nagedacht, waar zou ik deze avond over willen doen? En zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief, leek het mij leuk om een verhaal uit Richteren te bespreken. Omdat ik dit zelf een heel leuk verhaal, ja leuk, mooi verhaal vind. Het is geen leuk verhaal, het is best gruwelijk verhaal. Maar ook omdat het best onbekend verhaal is. Het is niet een verhaal dat wij in de zondagschool vertellen. Toevallig heb ik het dit jaar wel, want we hadden een extra zondag over, heb ik het dit jaar wel op het rooster gezet. Maar het is niet heel bekend, maar het is wel een heel mooi verhaal, omdat het ook een soort David-Goliath-achtig verhaal is. Maar dat merk je niet meteen als je het verhaal gewoon leest in de Bijbel. Daarom denk ik dat het leuk is om gewoon met elkaar er doorheen te gaan. Ik zal nu zelf de biemen doorklikken. En voordat we dat gaan lezen, want ik wil het eigenlijk gewoon uit de Bijbel gaan lezen met jullie, wil ik eerst de setting een beetje bespreken. Ja, in mijn hoofd had ik een veel groter beamerscherm hier. Dus het is een beetje klein, maar straks heb ik nog een duidelijker plaatje. Want de setting van het boek Richteren, en misschien weten jullie dat wel, is het volk Israël, verdeeld in de verschillende stammen, in de 12 stammen, die net in het land Kanaan zijn gaan wonen. He, ze zijn samen met Mozes door de woestijn getrokken, uit Egypte, uit de slavernij. En onder leiding van Jozua veroveren ze het land. En dat kan je op dit kaartje zien, maar dat kan ik dus zien en jullie minder goed. Misschien moet ik die erbij nemen. Kijk. Hier zie je het veel duidelijker op. Denk ik. Maar daar zie je de stammen niet op. Oké, nou ja, daar staan de stammen op. Maar in ieder geval, met Jozua komen ze boven de Dode Zee. Komen ze over de Jordaan. En dan is de eerste stad, dat weet iedereen wel, is de eerste stad die ze veroveren. Is de stad Jericho, waar ze omheen trekken, waar de muren dan vallen. En als je het boek Jozua dan verder leest, dan kun je eigenlijk lezen dat ze een heel aantal steden hier in dit gebied veroveren. De stad Ai bijvoorbeeld. Vallen ze daarna aan, dan komen mensen uit de stad Gibeon en die willen een verbond met ze sluiten. Die doen net alsof ze van een ver land komen. Die hebben eigenlijk een list en dan sluiten de Israëlieten een verbond met die mensen uit Gibeon, terwijl ze dat eigenlijk niet hadden moeten doen. Had God gezegd, sluit geen verbond met inwoners van het land, maar de bedoeling was eigenlijk dat ze alle inwoners van het land zouden verdrijven. En eigenlijk concentreert zich heel die strijd van Jozua om de inwoners te verdrijven uit het land, om verschillende steden te veroveren, concentreert zich hier. Behalve, in Jozua 11 kun je dat lezen, gaat Jozua op een gegeven moment naar boven. Ik moet hier kijken waar het staat. Helemaal naar een stad hier. Dit blijft niet staan, hè? Ik had gehoopt dat het bleef staan. De stad hier, en die kun je hier op dit kaartje hier zien. En dat is de stad Hazor. En in de stad Hazor is ene koning Jabin de baas. Kun je lezen in Jozua 11. En Jozua strijdt tegen die Jabin en die wint van Jabin. Die neemt de stad Hazor in en die zet die stad ook in brand. Die vernietigt heel die stad. En dat is het voor onze ogen, moderne ogen, ook vreselijk om te lezen. Vrouwen en kinderen gaan er ook aan. En inderdaad, als je tegenwoordig is die stad ook teruggevonden, hebben ze een archeologische vindplaats. En daar vinden ze ook inderdaad dat zo rond in de 14e eeuw voor Christus die stad verwoest is en verbrand ook. En 200 jaar later is die weer verwoest en verbrand. En dat komt dan weer overeen met een van de Egyptische farao's die dat ook beschrijft. Dat hij de stad Hazor heeft ingenomen en die verwoest heeft. En het verhaal wat wij straks gaan lezen speelt zich ook af rond die stad Hazor. En dat speelt zich iets na die tijd van Jozua dus af, maar wanneer weten we niet precies. Nou, wat je ook kan zien op dit plaatje is dat die verschillende stammen van Israël zich verdelen over het land. Eigenlijk als ze met Mozes aankomen en nog niet de Jordaan zijn overgekomen, dan krijgen Manasse en Gad en Ruben, kunnen jullie het lezen? Ja? Die krijgen al land toegedeeld en die gaan daar al wonen, maar die moeten beloven dat ze daarna nog, als ze de rest van het land gaan veroveren, dat ze daarna nog mee gaan doen om te helpen. Het verhaal wat we straks gaan lezen, daar zie je dat ook en dan zie je dat ook weer niet. Daarom zeg ik het ook. En dan gaan ze met Jozua hier en dan veroveren ze dus een heel deel van Israël. Dan hebben ze niet alle inwoners verdreven, terwijl dat wel de bedoeling was. Maar je kunt lezen in Jozua dat er nog heel veel inwoners blijven wonen. Bijvoorbeeld de Jebusieten, die blijven in Jeruzalem wonen. Daar heb je later weer een verhaal over dat David de stad Jeruzalem inneemt. Maar ook andere volken blijven daar wonen en die worden niet verdreven. Eigenlijk pas als die stammen zich daar gaan vestigen in die verschillende gebieden van het land Kanaan, gaan ze de strijd aan met die volken. En dat is eigenlijk wat je leest in het boek Richteren. En om dat enigszins te begrijpen, dacht ik, laten we beginnen met lezen van Richteren 2 vers 11. Heeft iedereen een Bijbel? Dus heb ik hier nog een heel stapeltje. Ja? Zal ik uit de NBG lezen of uit de NBV? Ik denk dat de meesten nog de NBG hebben. Hè? Dus dat is fijn. Ja. En dan kan je eigenlijk lezen, want zoals jullie wel weten, het boek Richteren gaat over verschillende richters. Dus dat zijn leiders in het volk. Hè. Bekende richters zijn Simson en Gideon, Samuel. Maar er zijn er veel meer. En waarvoor traden die richters nou op? Nou, dat kun je lezen in Richteren 2, vers 11. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen van des Heren en gingen de Baals dienen. He, de Baals, dat zijn de afgoden die de Kanaïten ook dienden. Zij verlieten de Heren, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had. Liepen andere goden achterna uit de goden van de volken rondom hem. Bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heren. Wanneer zij de Heren verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toorn des Heren tegen Israël. Hij gaf hen in de macht van plunderaars die hen uitplunderden. En hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hen, zodat zij niet meer tegen deze konden standhouden. Telkens als ze uittrokken was de hand des Heren tegen hen ten verderven, zoals de Heren hun onder ede aangezegd had, en zij kwamen in grote benauwdheid. Dan verwekte de Heren richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. Ook naar hun richters luisterden ze echter niet, maar liepen overspelig andere goden na en bogen zich daarvoor neder. Ze haasten zich om af te wijken van de weg die hun vaderen bewandeld hadden door te luisteren naar de geboden des Heren. Ze handelden niet naar behoren. Telkens wanneer de Heren hun een richter verwekte, was de Heren met de richter en verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde. Want de Heren werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukking en benauwers. Maar met de dood van de richter begonnen ze weer verderfelijk te handelen. Erger dan hun vaderen, door andere goden achterna te lopen, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. In niets gaven zij hun verstokte handel en wandel op. Wanneer dan de toorn des Heren ontbrandde tegen Israël, zei hij, omdat dit volk het verbond heeft geschonden dat ik hun vaderen opgelegd had, en omdat zij niet geluisterd hebben naar mijn stem, zal ik ook geen van de volken die Jozua bij zijn dood heeft overgelaten, meer voor hen uitdrijven, wegdrijven, om door hen Israël op de proef te stellen. En te zien of zij al dan niet de weg des Heren zouden houden, door daarop te wandelen, zoals hun vaderen gedaan hebben. Nou, dan kun je verder lezen bij hoofdstuk 3. Kun je een aantal volken lezen die daar nog zijn overgebleven. Bijvoorbeeld hoofdstuk 3, vers 3. Lees je over de 5 stadvorsten van de Filistijnen, en de Kanaïten, en de Sidoniërs, en de Gewieten, die het gebergte Libanon bewonen, enzovoorts. Het komt erop neer, er woonden volken daar, die moesten verdreven worden. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben zelfs een verbond gesloten met een van die volken. En de Israëlieten gingen steeds de goden van die andere volken achterna lopen. En dat is natuurlijk de reden waarom ze die volken moesten verdrijven. Om niet tot afgoderij te komen. Maar omdat ze die andere goden achterna liepen, laat God op een gegeven moment ook die volken daar wonen. Zodat die andere volken de Israëlieten verdrukken. En zodat ze tot God gaan roepen. En zodat God dus ook een redder kan geven. Een richter. Die ze gaat redden. En die redt hun ook alleen omdat zo'n richter op God vertrouwt. Dat is het hele thema van het boek Richteren. Vertrouw op God. God helpt. God helpt door middel van een richter. En als je nadenkt over die situatie. Ik weet niet of jullie daar wel eens hebben over nagedacht. Hoe dat dan moet zijn geweest in dat land. Ik stel me zo voor dat het volk Israël daar woonde. Maar in het ene dorp woonden Israëlieten. In het dorp daarnaast woonde een ander volk. De Gewieten of de Jebusieten. Ik heb het even opgezocht. Gewieten bijvoorbeeld, dat is een naam. Hevieten, kun je ook zeggen, dat is een naam die wij niet kennen. Maar dat betekent gewoon dorpeling. Dus dat was misschien gewoon een naam waarmee dorpelingen, mensen die in een dorp woonden, werden aangeduid. Een van die volken die ook overgebleven waren, woonde daar in het noorden, in die stam Naftali. En daar gaat ons verhaal over. Wat ik met jullie wilde lezen. En dat is het verhaal wat in Richteren 4 en 5 staat. En dat is de strijd van Deborah en Barak tegen koning Jabin van Kanaan. Nou, ik zei net dat Jozua al had gestreden tegen een stad Hazor in het noorden. En dat daar een koning Jabin de koning was. In dit verhaal wat we gaan lezen komt weer een koning Jabin van Hazor voor. Dat is niet dezelfde, want dit speelt zich 100 jaar. Ik weet niet hoeveel later af. Ik zal daar zo op terugkomen. Laten we maar kort beginnen in Richteren 4 en dan ga ik ook wat langzamer, daarnet heb ik wat snel gelezen. En als je ondertussen ook een vraag hebt of iets wil zeggen, doe dat gewoon ook. Ja, dit is een heel mooi plaatje, dit is het einde van het verhaal. Ik weet niet of je het kent, Martijn, maar... Richteren 4. Nadat Ehud, en Ehud is ook een richter, dat kun je daarvoor lezen, dat is ook een fantastisch mooi verhaal, want dat is iemand die stiekem in de kamer van een koning, van de koning van, Moab, met een list daar binnen weet te komen. En die koning is heel dik, en er staat ook echt in de Bijbel dat hij zijn zwaard in hem steekt, dat het blijft steken in zijn buik. Dat is gewoon een heel mooi verhaal. Ja, het zijn spannende jongensverhalen, hoe moet ik het zeggen? Mooi is het niet. Nadat Ehud was gestorven, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Dat is wat we ook net al hebben gelezen, dat idee. Toen gaf de Heren hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan. Die regeerde te Hazor en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Garoset Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten wreed verdrukt 20 jaar. Oké, dus we hebben een koning Hazor in het noorden. Ja. Een koning Jabin in de stad Hazor in het noorden. Je kan het niet zien, maar dat ligt hier in het stamgebied van Naftali. En Ik vertel allemaal dingetjes die ik zelf heb lopen zoeken op internet. Dit is dus weer een koning Jabin, net als bij Jozua. Nou, dan kun je denken, waarom heten ze allebei hetzelfde? Gaat het dan om dezelfde? Nee, dat is niet zo. Want zoals ik al zei, die stad Hazor, die hebben ze tegenwoordig ook gevonden. Dat is een archeologische vindplaats. En ze hebben bijvoorbeeld in die stad ook van 600 jaar eerder, uit de 18e eeuw voor Christus, hebben ze ook van die kleitabletten gevonden. En daarin wordt ook gesproken bijvoorbeeld over een Ibni Adi. En ook in een ander archief, in een andere stad, in de stad Mari in Syrië, hebben ze ook kleitabletten gevonden met daarop aan Ibni te Hazor. En dat Ibni, eigenlijk moet je denken dat die I in die Semitische talen, dat een I en een J, daar hebben ze niet echt verschil tussen. Dus dit kun je ook gewoon als Ibni lezen. Dus ze denken ook dat die Ibni, dat het hetzelfde is als Jabin. Dit is van 600 jaar eerder. Dus 600 jaar eerder had je een koning die heette Jabin of Jibin. Bij Jozua had je een koning die heette Jibin. Bij dit verhaal heb je een koning die heette Jibin. Dus misschien was dat wel gewoon een hoe noem je dat? een familienaam, net als wij Willem hadden. Of misschien is het wel net als Farao, is het een soort titel voor een koning. Het mooie vind ik dat ze dus in de archeologie dezelfde naam vinden in die stad als die in de Bijbel staat. En dat laat, vind ik, altijd zien dat het betrouwbaar is, zo'n verhaal. En die koning, en daarom heb ik hier staan, die regeerde te Hazor. En dat Hazor heb ik staan, dat was misschien wel een Egyptische hulpstad. En dat komt omdat Egypte in die tijd heel machtig was. En Egypte had ook allemaal, hoe noem je dat? Die had hele delen van die landen daarboven, had die veroverd. Of daar hadden ze een machtsbasis neergelegd, een leger bijvoorbeeld gelegerd. En die inde daar ook bijvoorbeeld de belasting. En waarom Hazor dan misschien ook wel zo'n Egyptische hulpstad kan zijn, dat is vanwege die naam Sisera. Dat is die legeroverste van Jabin. Want Sisera, dat kun je afleiden van het Egyptische Sesra. Ik zeg het maar. En dat is dienaar van Ra. En dat is een Egyptische god. Dus dat is misschien wel een Egyptische generaal die daar in dienst is van de Jabin. En die woont in een plaats, Garoset Hagoyim. Nou, ze weten niet welke plaats dat is. Maar Garoset, dat betekent zoiets als houten werk of houtland. En Hagoyim, daar herken je dat, de Goyim misschien wel van. Dat zijn de volken, de heidenvolken. Dus dat is houten land of houtwerk van de heidenvolken, van de volken. Oftewel, niet-Israëlieten. En misschien was dat wel een houten vesting, een houten vesting voor een leger. Of misschien was het wel een groot bos waar hout werd verwerkt voor de volken, oftewel niet voor Israël. Dus dat was een vreemde mogendheid die daar in de stam, in het gebied van de stam Naftali was. Dat weten we in ieder geval. Nou is er ook een archeologische vindplaats. Ik heb het hier met dit rode kruisje, een rode sterretje weergegeven. Dat noemen ze tegenwoordig El Awad. En ze denken dat dat misschien die plek is. En waarom denken ze dat? Nou, we lezen net dat die Sisera, dat hij 900 ijzeren strijdwagens heeft. En dat was iets bijzonders in die tijd. IJzer was moeilijk te bewerken. Dat kon niet iedereen bewerken. Niet iedereen had de techniek om dat warm genoeg te maken om daar iets van te maken. He, je kunt bijvoorbeeld ook in de Bijbel lezen ten tijde van Saul, dat de Filistijnen ervoor hadden gezorgd dat niemand in het land Israël ijzer kon smeden, bewerken. En de Israëlieten die moesten naar de Filistijnen om hun messen te laten slijpen en te laten maken bijvoorbeeld. Dus dat was iets bijzonders om iets van ijzer te hebben. En dan zeker ook strijdwagens met paarden. Je kunt je voorstellen, dat zijn de tanks van die tijd. Dat was gewoon een hele sterke legermacht. En dat had die Sisera. En nou hebben ze op die archeologische vindplek, op El Awad, hebben ze dit gevonden. En wat is dat nou? Nou, als je goed naar dit plaatje kijkt, ja, je kan het haast niet zien. Dit is een Egyptische strijdwagen. En dit is de kop van een vrouw. Op metaal, ik weet niet wat voor metaal is. Maar als je goed naar dit plaatje kijkt, dan zie je op het wiel, in het midden, zie je een dingetje. Ja, jullie kunnen het niet zien. Maar het is het hoofd van een vrouw. Het is dat dingetje daar. Oftewel, ze hebben daar bewijs gevonden vanuit diezelfde tijd dat daar iets is van een strijdwagen, van een Egyptische strijdwagen. Vond ik ook heel interessant. Past ook heel goed bij dit verhaal. Tot zover. Dit is de setting van het verhaal. Koning Jabin heeft een sterk leger met 900 ijzeren strijdwagens en die verdrukt Israël, of die verdrukt de Israëlieten. Gaan we verder. Volgende bijzondere feit. De profetes Deborah. Een vrouw dus. Komt niet veel voor in de Bijbel. Vrouwelijke profetessen. De vrouw van Lapidot richtte destijds Israël. Zij was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel. Nou, Rama en Bethel ligt een stuk. Ja, kijk, dit is een duidelijk plaatje. Hier ligt Bethel, dat ligt dus een stuk zuidelijker. Hier lag dat Hazor. Daar was een vrouw, Deborah, en die richtte Israël. Die gaf advies, raad, die sprak recht. En die vrouw, Deborah, ik ga verder. De Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes in Naftali. Kedes in Naftali, dus zijn we weer in het noorden. Kedes ligt net boven Hazor. Dus vanuit daar ontbood zij Barak, zoon van Abinoam, naar haar. Voor ik verder ga, de naam Barak, en dat is het laatste wat ik over namen ga zeggen, vind ik ook weer een interessante naam. Want dat triggerde bij mij, jullie kennen misschien mijn naamgenoot Hannibal wel. Dat is een Carthaagse generaal die Rome probeerde te veroveren. En die Carthagenes, Carthago lag boven in Tunesië, dat waren eigenlijk Feniciërs. En Feniciërs zijn weer mensen die uit de streek hier, het huidige Libanon, komen. Ik was getriggerd, want toevallig wist ik dat de vader van Hannibal, die heet Barca, Barkas. En dus ik dacht, hey, deze man hieruit heet Barak, uit die streek komt iemand die Barca heet. Dat zal wel een soort naam zijn die vaak voorkomt, Barca. Dus dat heb ik opgezocht en dat is ook zo. Dat is gewoon een bekende naam uit die streek, Barca, Barak. En waarom ik dat een leuk feitje vond, is omdat die vader van Hannibal, dus die Barca Hamilcar, die heeft op een gegeven moment Spanje veroverd en die heeft daar een stad gericht. En die stad heet nog steeds naar zijn naam. Barcelona. Dus dat was de link tussen Barak en Barcelona. Ik vond het wel heel grappig. Dus Barcelona komt uit een Semitische naam uit dat gebied. In ieder geval, deze man in de Bijbel heet ook Barak. En die komt bij Deborah en Deborah zegt tegen hem: heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga heen, trek naar de berg Tabor en neem u 10.000 man, Naftalieten en Zebulonieten. En ik zal aan de beek Kishon Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en zijn troepen. En ik zal hem in uw macht geven. Barak echter zeide tot haar: indien gij met mij gaat, zal ik gaan. Maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. Zij zei: ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt. Want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep Zebulon en Naftali te Kedes samen en 10.000 man trokken op in zijn gevolg. En ook Deborah ging met hem mee. Nou, om even te herhalen. Barak komt uit Kedes naar Deborah toe. Deborah zegt eigenlijk tegen hem: heeft de Heer niet tegen jou gezegd dat je strijd moet gaan voeren tegen Sisera? Nou, blijkbaar, zo interpreteer ik dit tenminste, wil die Barak dat niet. Die is bang natuurlijk. Die is bang voor die 900 strijdwagens. Dat kun je nooit winnen. Alsof je met een voet volkleger tegen een aantal tanks gaat vechten. Die wil dat niet en die zegt tegen haar: alleen als jij meegaat. Misschien was dat wel om haar te testen. Maar zij zegt: dat is goed, ik ga mee. Maar jij zult niet de eer halen van de overwinning, maar de eer zal aan een vrouw toekomen. Ja, dat is duidelijk allemaal, toch? Gaan we verder. Dan komt er een intermezzo. De Keniet Geber nu had zich afgescheiden van de Kenieten, van de zonen van Gobab, de zwager van Mozes. En had zijn tenten opgeslagen tot aan de terebint van Saanaim, dat bij Kedes ligt. Dit is eigenlijk een soort intermezzo, gaat over de Keniet Geber. Nou, een Keniet is ook een volk, van het volk de Kenieten. En dat waren eigenlijk, dat was hetzelfde volk, dezelfde stam als waar de schoonvader van Mozes uit voortkwam. Die kwamen eigenlijk uit het zuiden helemaal, de Kenieten. En die woonden toen de tijd vooral in het zuiden van Israël, in het bergland van Juda, heb ik gelezen. En die waren de Israëlieten ook gunstig gezind toen ze uit Israël trokken. Dus dat was niet een volk dat verdreven moest worden door hun. En blijkbaar is er een Keniet, die Geber, die is niet hier gaan wonen, maar die is daar in het bovenvlak bij vlakbij Kedes gaan wonen, hier in het noorden. Dat staat er. Die komt later in het verhaal weer terug. Toen men Sisera had meegedeeld dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor bezet had. Nou, de berg Tabor. Ik weet niet wie er wel eens is geweest. Als je naar Galilea rijdt in Israël, dan rij je er langs. Ja, ik zit te zoeken op dit kaartje. Als iemand hem ziet. Hij ligt hier ergens. Volgens mij had ik er ook een plaatje van. Ja. Dit is de berg Tabor. Ja, het is een hele bekende berg nu. Want het is volgens mij de berg ook bij de verheerlijking op de berg, zeggen ze. Dat die daar heeft plaatsgevonden. Is dat zo? Nee, ik weet het niet. In ieder geval. Toen men Sisera had meegedeeld dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor bezet had, riep hij al zijn wagens, 900 ijzeren strijdwagens en al het volk dat bij hem was, uit Gareset Hagoyim samen aan de beek Kison. Toen zei Deborah tot Barak, breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? En Barak daalde de berg Tabor en 10.000 man... En Barak daalde af van de berg Tabor en 10.000 man achter hem. En de Heere bracht Sisera met al zijn wagens en zijn gehele leger door de scherpte des zwaards in verwarring voor Barak. Ik zeg hier even bij, er gebeurt dus iets en daar gaan we straks op terugkomen. De Heere bracht Sisera en heel zijn leger in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen klom en te voet vluchtte. Toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Gareset Hagoyim. En het gehele leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard. Niet één bleef er over. Dus even de setting. Je hebt dus 900 strijdwagens. Die staan tegenover 10.000 mannen uit Naphtali en samen met Barak. Er gebeurt iets en Barak wint. En heel het volk, heel dat leger van Sisera wordt verslagen. Sisera dan vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Geber. Hier heb je die Keniet terug. Die Keniet die dus in het noorden woonde, ergens daar. Zijn vrouw heet Jael en blijkbaar kent Sisera haar. Dat kun je ook verder lezen. Want er was vrede tussen Jabin de koning van Hazor en het huis van de Keniet Geber. Dus die Keniet Geber, die woonde daar, die mocht daar blijkbaar wonen en blijkbaar kenden ze elkaar. Jael nu kwam naar buiten, dat is dus de vrouw van die Keniet, Sisera tegemoet en zei tot hem, kom binnen mijn heer, kom bij mij binnen, wees niet bevreesd. Toen ging hij bij haar in de tent en ze dekte hem toe met een deken. Daarop zei hij tot haar, geef mij toch wat water te drinken, want ik heb dorst. En ze maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ze gaf geen water, maar ze gaf melk. En hij zei tot haar, ga bij de ingang van de tent staan. En wanneer er iemand aankomt en u vraagt, is hier iemand? Zeg dan, nee. Maar Jael, de vrouw van Geber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap. Tot zij in de grond drong. Want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen en hij stierf. Dit is het plaatje. Wat wij hier zien, Jael die een pin door zijn hoofd heen slaat. En hem daarmee als een tent vastnagelt aan de grond. En zie daar kwam Barak, die Sisera achtervolgde. Jael ging naar buiten hem tegemoet en zei tot hem, kom en ik zal u de man tonen die gij zoekt. Toen trad hij bij haar binnen en zie, Sisera lag daar dood, met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. En de hand van de Israëlieten drukte steeds zwaarder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, verdelgd hadden. Dit is dus de eer die naar een vrouw gaat en niet naar, Barak zelf. En dit is het verhaal. Het is een mooi verhaal. Ik bedoel, het is een bijzonder verhaal hoe het ook eindigt. Dus ik denk ook altijd, dit is een verhaal dat je niet zomaar zelf verzint. En toch wekt het bij mij vragen op. Het is duidelijk dat God tegen Barak heeft gezegd, trek ten strijde tegen Sisera en ik zal hem aan je overleveren. Maar hoe dat nou is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Ik stel voor dat we heel even pauze houden en dat we daar dan over gaan nadenken. Want daar is een oplossing voor, maar dan moeten we verder lezen. Siba had nog een aanvulling. Heel irritant. Nee hoor, grapje. Nee hoor. Maar wat misschien dan een woordspeling is in het Hebreeuws, dat, ja, je mag het zelf wel vertellen.
Hetzelfde woord gebruikt wordt, barak, dat was de Nederlandse iemand.
Ja.
En hij, die tent weer gaat door zijn barak toe, alsof daar heel letterlijk een einde aan gemaakt wordt aan de pretenties van barak. Ja. Met die tent.
Ja, leuk.
Goed grappig.
Nee. De pretenties van Sisera.
Ja. Nee, ja, van Sisera, maar dat is ook. Want barak die is op zoek naar die Sisera.
Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Tegenwoordig geloven wij, ik ook, dat vrouwen gelijk zijn als mannen, aan mannen. Maar in die tijd, die Deborah zegt niet voor niets, de eer zal naar een vrouw gaan. Dat zal best wel een ding zijn geweest misschien. Ja, dat denk ik. Ik laat ook steeds die kaartjes zien, want als je nou... een beetje wil gaan begrijpen hoe het nou kan dat Barak wint van dat leger, is het ook belangrijk om iets te weten over waar dit zich nou allemaal afspeelt. En daarom zeg ik steeds, nou, Barak komt uit Naftali, Deborah zit hier. En eigenlijk vindt die strijd plaats hier in het midden. En dat is een vlakte, dat heet de vlakte van Jezreel. Een hele bekende vlakte, daar ligt ook het plaatsje Megiddo. Daar vindt Armageddon straks plaats, in die vlakte. Dat is ook een vlakte als je in Israël ben en je rijdt van het zuiden naar het noorden, of van het noorden naar het zuiden, rij je door die vlakte heen. En in die vlakte ligt een rivier, hier zie je hem getekend. Dat is de rivier de Kishon. En daar hebben we ook al over gelezen. De rivier de Kishon. Kishon, waar dit plaatsvindt. Zo lees je het tenminste als je onze Bijbel gewoon leest. Maar die rivier die speelt, denk ik, een belangrijke rol.
Welke kant stroomt die op?
Die stroomt naar de zee, neem ik aan. Dat doen rivieren toch?
Ja, maar naar de Dode Zee of naar de Middellandse Zee.
Ah, oké, dat is een goeie. Nee, ik gok naar de Middellandse Zee, maar dat is een... Maar... Ja, nou ja, misschien wel. Ik zou dat niet... Maar volgens mij is dit vrij hoog. Ik weet ook niet waar die precies ontspringt. Denk hier. Ik heb het me niet afgevraagd. Maar de vraag is dus, waar, tenminste de vraag, ik denk dat dat een leuke vraag is om het over te hebben. Waar was de hulp van God? Wat is er precies gebeurd? En als je het volgende hoofdstuk leest in Richteren, krijg je daar een idee van. En dat wil ik maar gewoon met jullie lezen. En dat is een lied wat Deborah en Barak zingen. En dat lied is best lastig hoor, niet alles daarvan is makkelijk te begrijpen. Maar daarin komt ook, en dat, ik zeg het maar van tevoren, daar komt ook dat idee terug dat die stammen verdeeld zijn over het land. Manasse, Gad en Ruben woonden er al toen, voordat ze het land binnentrokken, maar die hadden beloofd te gaan helpen bij het veroveren van de rest van het land. En het idee is dus ook dat alle stammen moeten strijden, gezamenlijk strijden, tegen een vijand van Israël. Maar dat is wat er bijvoorbeeld in dit verhaal niet gebeurt. We hebben al gelezen dat het alleen de mensen uit Naftali en van Zebulon zijn. Maar je kunt ook lezen in dit lied dat sommige stammen wel helpen en sommige niet. Ik vertel dat van tevoren, want dan is het makkelijk te begrijpen wat Deborah allemaal precies bedoelt. We gaan het gewoon lezen. Het is een heel stuk. Omdat men zijn lokken los liet hangen in Israël. Omdat het volk vrijwillig zich aanbood. Prijs de Heere. Volgens mij bedoelt ze daarmee dat de mensen vrijwillig wilden vechten tegen de vijand. Hoort gij koningen, leent het oor, gij machthebbers. Ik wil voor de Heere zingen. Psalm zingen voor de Heere, de God van Israël. Heere, toen gij uittoogt uit Seir, toen gij voortschreed uit de velden van Edom, beefde de aarde, ook dropen de hemelen, ook dropen de wolken van water. Dit zegt al iets. Oh, sorry. De bergen wankelden voor de Heere, zelfs de Sinaï voor de Heere, de God van Israël. Ze beschrijft eigenlijk dat de Heere komt vanuit Seir, vanuit de velden van Edom, dat is vanaf het zuiden. En als de Heere komt, dropen de hemelen, dropen de wolken van water. Iets met water. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat. Samgar was de richter voor Deborah. In de dagen van Jael waren de wegen verlaten. En wie op de weg moest zijn, gingen kronkelende paden. Iedereen was bang om op de openbare weg te gaan. Leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken. Totdat ik opstond, Deborah, opstond als een moeder in Israël. Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk, schild nog speer werd gezien onder 40.000 in Israël. Ik interpreteer dit, er werden nieuwe goden, afgoden gediend. Dan was er strijd bij de poorten, maar geen strijd met schild en speer. Oftewel, er werd niet gevochten tegen die afgoden, tegen andere volk. Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël, naar hen die vrijwillig zich aanboden onder het volk. Prijs de Heer. Deborah is dus blij dat er nu een strijd is geweest waarbij mensen vrijwillig hebben gevochten. Gij die rijdt op blanke ezelinnen, gij die gezeten zijt op tapijten, gij wandelaars op de weg, gewaag ervan. Hè? Laat iedereen het weten, laat iedereen het rondvertellen. Op het geluid van hen die de maat aangeven bij de drinkplaatsen, de muzikanten. Daar bezingen men de rechtvaardige daden van de Heer, de rechtvaardige daden van zijn leiders in Israël. Toen daalde het volk des Heren af naar de poorten. Waak op, Deborah, waak op, waak op. Zing een lied. Sta op, Barak, en voer uw krijgsgevangenen weg, gij zoon van Abinoam. Toen stelde hij die ontkomen waren als heersers over edelen. Het volk des Heren deed hij voor mij heersen als helden. En nu gaat ze dus beschrijven wie er allemaal komt helpen. Uit Efraïm kwamen zij, wier woonplaats in Amalek ligt. In uw gevolg, Benjamin, met uw scharen. Uit Makir, Makir is Manasse, daalden de aanvoerders af. En uit Zebulon, dragers van de wervenstaf. Ook vorsten van Issachar met Deborah. En als Issachar, zo ook Barak. Achter hem aan stormde men het dal in. Dus dit zijn de stammen die hebben geholpen eigenlijk. En dan zegt ze, onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom bleef hij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudde? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Dus Ruben, hier aan de overkant, die kwam niet helpen. Moet ik even, waar was ik? Gilead bleef rustig aan de overzijde van de Jordaan. En dan, waarom toefde jij bij de schapen? Kwam ook niet helpen. Aser zat aan het strand van de wijde zee, bleef rustig wonen aan zijn zeeboezems. Maar Zebulon is een volk dat zijn leven op het spel zette. En ook Naftali in het hooggelegen land. Het is eigenlijk een soort verwijt van Deborah naar heel Israël. Of naar een heel aantal stammen. Waarom kwamen jullie niet helpen? Koningen kwamen en streden. Toen streden de koningen van Kanaan. Bij Taanak, aan de wateren van Megiddo. Geen stuk zilver maakten zij buit. Nu vindt de strijd plaats. Bij Megiddo, bij Taanak, dat is bij die beek Kishon. Megiddo staat hier niet op, maar dat hadden we net gezien. En Taanak is ook een plaatsje wat daar ligt. En daar komt het, wat ik denk, waarom Barak nou wint. En dat wisten jullie al. Van de hemel streden de sterren. Vanuit haar banen streden zij tegen Sisera. Hier zegt Deborah gewoon letterlijk, de hemel streed tegen Sisera. De beek Kishon sleurde ze mee, de aloude beek, de beek Kishon, ga voort mijn ziel met kracht. Toen dreunde de hoeven van de paarden van het wilde jagen van dierdapperen. En dan zegt ze nog een keer, vervloekt Meros, spreekt de engel des Heren, vervloekt, vervloekt zijn inwoners. Blijkbaar uit Meros kwamen ze ook niet helpen. Maar het gaat mij om wat we nu net hebben gelezen. En dat heb ik hier nog een keer weergegeven. Vanuit de hemel streden de sterren, vanuit haar banen streden zij tegen Sisera, oftewel de hemel zelf, God zelf streed tegen Sisera. En ik heb gelezen dat bijvoorbeeld oude rabbijnen geloofden dat dat echt was, letterlijk, dat er een leger van engelen, ik weet niet hoe je het moet voorstellen, of sterren, tegen Sisera streden. En hoe misschien wel? De beek Kishon sleurde ze mee. En als je nou in het Hebreeuws gaat kijken, Siebe, dan zie je dat voor dat woord beek, daar staat eigenlijk het woord wat wij een wadi zouden noemen. De aloude wadi, de Bay Kishon. En ik heb hier een mooi filmpje van internet. Jullie kennen dat idee wel, van een flash flood. Het blijkt dat Kishon is een seizoensrivier. Dat is niet een rivier die heel het jaar door water bevat, maar alleen in de lente, wanneer er heel veel regen, of wanneer het heel hard regent en wanneer veel water komt. En dan krijg je dit idee. In de Engelse concordante vertaling staat er: Wadi Kishon shook its fist at them. Schudde zijn vuist op hem. The Wadi from aforetime, Wadi Kishon. You are treading them down, my soul with strength. Het is de beek. Het is de rivier. Die paarden. En die paarden gaan vervolgens dreunen met hun hoeven. Die wagens en paarden verdrijft. En dat verklaart waarom zo'n leger van 900 strijdwagens niet wint. Want die strijdwagens die komen vast te zitten. Of die worden overspoeld. Die paarden kunnen niet verder. Nu snap je waarom Sisera, waarom er staat dat Sisera van zijn wagen afstapt en te voet verder vlucht. Ze zijn overvallen door water. Dat is het hele verhaal wat er eigenlijk gebeurt. Ja, dat is een mooi filmpje, dat duurt 11 minuten. En dit doet heel erg denken aan een ander verhaal uit Exodus. Alleen het staat hier in dit Bijbelgedeelte niet zo groots opgeschreven, maar het moet ook heel groot zijn geweest. Dit is eigenlijk wat er gebeurt ook. Alleen daar is het op veel grotere schaal met de farao. Daar blijven ook, komt de farao ook met wagens achter ze aan. En die wagens blijven ook vastzitten in de modder. Precies hetzelfde gebeurt hier. Daarom vond ik het zo mooi. Toen ik las dit ooit ergens. Dat dit eigenlijk de sleutel is voor het begrijpen van het verhaal. En toen dacht ik, hé, dat vind ik leuk om het over dit verhaal te hebben. Dan heb ik nog één vraag. Dan zijn we best wel... Tenzij een van jullie nog een vraag heeft. Wie is nou de held uit dit verhaal? Ja, El. Ja.
Dat denk ik. Want je moet het maar lef hebben.
Ja, zeker. Staat ook dat ze, dat vind ik ook dan een interessant detail. Hij vraagt water, maar ze geeft hem melk. Ja, misschien omdat je daarvan lekker in slaap valt, ik weet het niet. Ja, er zal vast wel, ja, of misschien... Er moet iets achter zitten, maar ik zou niet weten wat dat is. Want als je dit lied van Deborah nog verder leest, dat is eigenlijk wel heel mooi. Maar ja, ik ga het voor de tijd niet doen hoor, want ik wil nog wat met jullie lezen. Maar ze zegt het ook nog een keer, water vroeg hij, melk gaf zij. En ze beschrijft ook verder, ik bedoel... Ze is ook nog heel cynisch, want dan beschrijft ze vervolgens ook nog de moeder van Sisera, die vanuit haar paleis kijkt, waar blijft mijn zoon toch? En dan zegt ze ook nog, misschien heeft hij wel een meisje geroofd of twee meisjes, maar ze zal daar op de uitkijk blijven staan en haar zoon niet zien terugkomen. Ja, maar wie is de held? Iedereen het eens dat Jael het is? Gaan we naar Hebreeën. Want dit verhaal wordt met één woord aangehaald in Hebreeën, in Hebreeën 11. Ik ga dat voortaan doen, filmpjes daar, dan kijkt iedereen wel.
Het is een interessant, je hebt alles wordt gevoerd. Het zou elkaar ook in die tijd, zie je dat? Het wordt naar de auto weggevoerd.
Nee, ik heb geen filmpje van die, ja, ik heb wel filmpjes van de Kishon kunnen vinden, ook dat hij hard stroomt, maar niet... Zo'n flash flood idee. Nee. Hebreeën 11. Het hele hoofdstuk. Nee, dat zullen we niet doen. Hebreeën 11 is een bekend hoofdstuk voor degenen die een beetje bekend zijn in de Bijbel. Dat is het hoofdstuk wat over geloof gaat. Waarbij de schrijver van de Hebreeën allemaal voorbeelden uit het Oude Testament aanhaalt. Voorbeelden van geloof. En daarmee wil hij eigenlijk steeds laten zien. Je hebt mensen in het Oude Testament, die zijn een voorbeeld van ons, die geloven iets wat zij niet zien. Die hebben een belofte van God gekregen. En tegen alle verwachting in, hè, denk heel bekend aan Abraham en Sarah, die een kind wordt beloofd. Tegen alle verwachting in geloven zij toch wat God zegt. Dat God die belofte gestand doet. En dat bedoelt de Hebreeën schrijver ook te zeggen, zo ook jullie. Hè, God heeft ons belofte gegeven, maar daar zien we nu niks van. Die Hebreeën leefden waarschijnlijk in de tijd dat de tempel verwoest was. Dat Israël verdrukt werd door de Romeinen. Dus al hun hoop was de grond ingeslagen. Maar Die Hebreeën schrijver bedoelt eigenlijk, kijk nou naar die voorbeelden uit de Bijbel. En dan haalt hij ook één iemand uit dit verhaal aan, die het voorbeeld is. En dan kunnen we vanaf vers 24 bijvoorbeeld lezen. Gaat het over Mozes? Vers 24. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder toorn van de koning te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaren, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, dan zijn we in de tijd van Jozua, nadat het volk er 7 dagen lang omheen had getrokken. Door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten die door het geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling van de belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben, enzovoorts, enzovoorts. De held van het verhaal is Barak. Ja, nou ja, dat is mijn vraag eigenlijk. Waarom wordt hier nou van Barak gesproken en niet van jou? Of niet van Deborah? Ik ga geen antwoord geven hoor, maar misschien heeft een van jullie...
Ja. Oh, je gaat mee. Oké, nou, dan gaan we.
Ja.
Je hebt uiteindelijk toch wel tegen die 900 strijdwagens is gaan de technologie gestaan.
Ik denk dat daar nog een godsmacht heeft gehad om die wagens via de week om te laten komen. Dat zou kunnen.
Ja, misschien wist hij het niet. Misschien ging hij wel gewoon die berg af.
Ja.
In de hoop of in de verwachting, misschien is dat de reden waarom je hier wordt genoemd. In de verwachting dat God ging doen wat hij beloofde, maar... Ja, ik vond het heel opvallend dat Barak hier genoemd wordt. Want als je... ik heb het verteld op die bepaalde manier, omdat ik het nu ook zo interpreteer. Maar als je het verhaal gewoon sec leest, dan denk je, wauw, wat een vrouw dat ze dat durft. Deborah, wauw, een vrouw als profetes wordt natuurlijk vaak aangehaald dat voor God vrouwen net zo belangrijk zijn als mannen. Dat is natuurlijk zo. En dan wordt als held van het verhaal toch een man genoemd, ja. Ja. Ja, Deborah is de richter. Die wordt de richter genoemd. Zij sprak recht. Zij is ook eigenlijk de enige in de Bijbel waarvan echt wordt gezegd dat ze recht sprak. Dus een echte rechter was. Ik bedoel, Simson sprak geen recht. Dat was gewoon... Die was gewoon sterk. Ik vind het wel... Wat ik er mooi aan vind, in ieder geval... Hè? Simson wordt ook genoemd, en ook David, maar Gideon en Barak, het zijn ook allemaal echt mensen. Dat lees je ook in dit verhaal. Hè? Er is twijfel, maar ook geloof daarna. Maar het is niet zo dat ze blind, ze denken er echt over na. Maar op een gegeven moment maken ze de keuze of denken ze serieus na. Nee, ik geloof wat God mij zegt. Dus ze zijn op een top mens, net als dat wij allemaal denk ik wel twijfel ervaren. En toch geloven en toch op een gegeven moment een stap zetten om God te vertrouwen. Dat God zijn belofte gestand doet. Het zijn allemaal oud-Nederlandse woorden die ik niet gebruik. Maar. En voor mij is dit verhaal van Barak is ook echt een soort David en Goliath verhaal. Het is Barak, is de David. En die moet het tegen een overmacht opnemen. En je leest het er allemaal niet zo in als je het verhaal gewoon leest. Maar als je er echt over nadenkt, dat heb ik ook geprobeerd vanavond. Als je er echt over nadenkt, als je een beetje induikt van wat er nou gebeurt. Dan is het echt een heel groot wonder wat daar gebeurt. Waarschijnlijk doordat God, dat denk ik dan, een rivier gebruikt. En dat heeft ook te maken, we lazen ook dat stukje dat Deborah beschrijft, dat God vanuit het zuiden komt met heel veel water. Dus zo zal het. Het zal een grote storm zijn geweest, waardoor die rivier ging overstromen. Maar dat is ook de hemel, die strijdt tegen Sisera. Zo kun je het allemaal, denk ik, zien.
Vanuit het zuiden is toch die dode
zee. Ja, maar dat zijn dan de wolken. Ja, oké. Okay. Ja. Hierbij wilde ik laten, tenzij iemand nog wat wil zeggen. Opmerken.
Nou, ik wil misschien iets anders zeggen. Wat ik zo mooi vind is dat hier een fascia staat gehouden en het bloed te doen aanbrengen, weet je, door het geloof. Wat we dus de maaltijd vandaag de dag doen. En we hebben het laatste stuk gelezen van Voorbij de Horizon uit de Bijbel of uit internet. Dat de maaltijd een veel grotere impact en omvang heeft dan wat wij beseffen.
Omdat het daar naar.
Ja. Een geloofsdaad ook dat wij het mogen ontvangen en dat we dat mogen delen.
Ja, maar dat zie je dus dan in dat verhaal, dat het echt een geloofsdaad is in het besef van God laat de dood voorbij gaan.
Ja.
De kering van het hele verhaal is toch dat God een naijver God is, die door alleen geëerd wordt.
Ja.
En als jij achter iets anders aanloopt, dan kun je dat je zelf niet afgoden zou willen vernoemen dan. Maar laat het gewoon weer simpelhouden, allemaal met boeddha-beeldjes in huis lopen. Ik denk dat dat voor de boel voor God is.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Juist moet het mooie dat hele richtige verhaal geeft aan God is straf. Hij heeft iets beloofd aan dat verhaal. Ongeacht wat ze doen.
Ja.
Hij is trouw. Dat vind ik het mooie van het verhaal. Dat je werkelijk zegt van. God is de vertrouwen.
Ja.
Even iets gezegd.
Ongeacht
wat.
Ik denk ook dat dat de hele bedoeling is van Richteren. Dat is eigenlijk de belofte die worden gegeven in de boeken daarvoor. Hè? Het land Israël zullen ze krijgen. En dat is eigenlijk wat je vervuld ziet worden in het boek Richteren onder andere. Maar wel steeds op Gods voorwaarden. Wel steeds in afhankelijkheid van hem. Alleen in afhankelijkheid van hem. En als ze van hem afwijken, dan niet. Ja. Maar hij zorgt er zelf voor dat ze weer naar hem terugkeren. Ja?
Ja?
Dan stel ik voor dat we nog eindigen met gebed. En oma even heeft een lijst meegenomen.
Ja, ik heb een aantal van diegenen die eventueel mee zou willen kijken. Ja, het is gewoon de gebedslijst die op de site staat.